Transition Town Radio, het programma over duurzaamheid, energieschaarste en klimaatverandering. Zo krachtig is de lokale gemeenschap.
Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Transition Town Radio, aflevering 128, jaargang 4 en mijn naam is Jan Schenk. Angelique die gaat straks in gesprek met Sophie Bakker en dat gaat over verbindende communicatie, een werkvorm gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg. Ook gaat Angelique in gesprek met Jasper van Impelen, hij houdt een website bij met louter positieve verhalen. En met Martine Vonk spreekt zij over haar promotieonderzoek over duurzaamheid en waarden. Verder natuurlijk onze wekelijkse column van Rob van Toor en de nodige muziek. You're gonna miss me early in the morning, one of these days. Oh yeah, well you're gonna want me early in the morning when I'm away. Don't you know, yes you'll be sorry for the times I cried. You'll be sorry for the times I lied. Well you're gonna miss me early in the morning, one of these days. Oh yeah, well you know old Rolling Stone put up gather no moss, then you cross your bridge. When it's time to cross, well you broke my heart. Well you said goodbye, now the milk is spilled, but you're gonna cry. Early in the morning, you're gonna know that I was right. Ooh yeah, yeah. Early in the morning, when there's nobody, don't you try.
Telefoon heb ik Sophie Bakker en zij is een trainer in verbindende communicatie. Welkom Sophie.
Hi Angelique.
Een trainer in verbindende communicatie, wat houdt dat precies in?
Ja, dat betekent dat ik mensen inzichten en vaardigheden leer waarmee ze meer verbinding kunnen maken in hun contacten, in hun dagelijks leven.
Hoe doe je dat?
Die verbinding maken.
Ja?
Ja. Ja, Het idee van verbindende communicatie is dat je leert om te vertellen wat er in je omgaat op een manier dat het voor die ander makkelijk is om te horen. Dus zonder dat daar verwijten, oordelen in doorklinken of zonder dat iemand het idee krijgt dat er iets niet goed aan hem is. Want als ik een verwijt hoor in wat jij zegt, dan komt daar weerstand in mij, hè? En dan kan ik je minder goed horen. Dus je leert jezelf te uiten op een manier dat het over jou gaat wat je vertelt en dat het voor die ander dus te horen is. En tegelijkertijd leer je in zo'n workshop dat de woorden van een ander vaak het topje van de ijsberg zijn. En dat er heel veel onder zit en je leert er technieken aan om te luisteren, zodat die ander ja, echt kan vertellen wat er in hem omgaat.
Dus het is zowel uiten, om dat zo geweldloos mogelijk te doen, mm-hmm. En het is empathisch luisteren.
Ja, dus het is een combinatie van verbinding maken met jezelf en van daaruit uiten wat er in je omgaat en empathisch luisteren naar wat er in de ander omgaat.
Is empathisch luisteren een techniek?
Ja, het is een combinatie, denk ik, van inzichten in wat empathie is en vaardigheden in hoe je dan woorden kunt geven aan wat die ander vertelt, zodat hij al meer gaat vertellen en al dieper in zijn verhaal gaat, in zijn ervaring gaat.
Kun je een paar voorbeelden noemen over hoe je empathisch luistert?
Ja, het belangrijkste bij empathisch luisteren is dat je ruimte maakt voor de ander. En dat je je eigen gedachten en alles wat er in je opkomt wat over jezelf gaat, voorbij laat gaan. En dat je die ander dus laat praten. En dat als ik iets zeg, als ik luister, dan gaat het over de ander. Dan parafraseer ik in feite wat die ander zegt, zodat hij zichzelf terughoort. En kan zeggen, ja, inderdaad. En dan echt de ervaring heeft van dat hij begrepen is. Of hij kan zeggen nee en hij kan vertellen hoe het wel is. Hè, waardoor ik nog weer meer inzicht krijg en meer woorden kan geven aan wat er in hem omgaat.
Dus je probeert zowel de stilte te genereren, dat je echt de aandacht aan de ander geeft. Mm-hmm. En je probeert te laten blijken dat je de ander begrepen hebt.
Ja, en als iemand zichzelf terughoort, dan geeft dat vaak een aanzet om van ja, zo is het. En dan komt er nog meer. Hè? En dan kan die eigenlijk dieper in zichzelf gaan en vertellen wat er allemaal nog meer aan de hand is. Waar die zichzelf misschien in eerste instantie helemaal niet van bewust was toen hij zijn verhaal begon.
Dus je kan je een ander helpen daarmee zichzelf beter te uiten?
Ja, je helpt eigenlijk een ander om verbinding te maken met wat er allemaal in hem omgaat. Ja.
Is er een gebrek aan verbinding in de maatschappij?
Dat idee heb ik wel, dat mensen elkaar vaak niet horen, niet begrijpen. En ik denk dat er ook veel mensen eigenlijk zich eenzaam voelen in onze maatschappij.
En hoe zie je dat?
Nou, wat ik bijvoorbeeld zie is dat mensen niet echt naar elkaar luisteren. Hè? Dat iemand iets vertelt en dat iemand dan met zijn eigen verhaal eroverheen gaat, zeg maar. Hè? En dat er dus dan zo'n uit verbinding zijn is en dat mensen dan al meer gaan praten in een poging in feite om die verbinding wel te maken. Maar ja, dat gaat dan missen. Hè? Dan zijn er alleen maar een hele hoop woorden.
Dus je begint eigenlijk met zo'n workshop verbindende communicatie, maar jij geeft meer soorten workshops, hè?
Ja, ik ben aan het uitbreiden. En ik heb het thema kwetsbaarheid en schaamte erbij genomen. En dat is dan gebaseerd op het werk van Brené Brown.
En hoe ga je daarin te werk? In verbinding met kwetsbaarheid, hoe pak je dat aan?
Nou, kwetsbaarheid, dat gaat heel erg over onze behoefte om gezien te worden zoals we zijn en geaccepteerd te worden zoals we zijn. En daar zijn we kwetsbaar in, want om gezien en geaccepteerd te worden, daar heb ik andere mensen bij nodig. En het hele punt van het mens zijn dat we andere mensen nodig hebben, dat we elkaar nodig hebben. Dat is voor sommige mensen al heel moeilijk, hè? In zo'n workshop over kwetsbaarheid. Die uiten dat ook van, goh, ik wil helemaal geen andere mensen nodig hebben. Ik wil graag helemaal alleen voor mezelf kunnen zorgen. Hè? Dus het feit dat we anderen nodig hebben om bepaalde hele belangrijke behoeften, zoals gezien worden en geaccepteerd worden, in te vullen, dat is voor mensen moeilijk. Om daar mee om te gaan, omdat je bent geneigd om een muur op te trekken, hè, of een bepaalde dingen voor jezelf te houden en niet te laten zien. Uit angst dat mensen je erop zullen veroordelen. En doordat je dan zo'n heel stuk van jezelf eigenlijk verbergt, daardoor raak je je authentieke zelf eigenlijk kwijt. Hè, waardoor het voor andere mensen niet meer mogelijk is om je echt te kennen, zeg maar. Omdat je een stuk van jezelf verbergt. Waardoor die echte verbinding ook niet mogelijk is. Hè.
En waarom verberg je je kwetsbaarheid?
Omdat het gevaarlijk is en je kunt gekwetst raken op zo'n moment. Dat is het. Je bent kwetsbaar in hoe je gezien wordt. En ik kan bang zijn om op een bepaalde negatieve manier gezien te worden door mensen. En misschien is mijn angst ook wel eens bevestigd. Hè, dat mensen hebben geoordeeld over mij of dingen tegen mij hebben gezegd. In die workshops, er was bijvoorbeeld iemand die nu heel erg is afgevallen. En dan zeggen mensen, ja, je was ook wel erg dik, hè? Ja. Dus die wordt daar dan mee geconfronteerd hoe mensen over haar gedacht hebben. En dat is heel pijnlijk.
Ja, want die verbinding met kwetsbaarheid, daarin behandel je ook schaamte.
Ja.
En wat heeft schaamte daarmee te maken?
Ja, schaamte is jezelf zien door de ogen van anderen. Alsof er iets mis met je is. En alsof je er daardoor ook niet bij kan horen, zeg maar. Dat is die ervaring van schaamte en erbij horen, deel uitmaken van, is heel belangrijk voor ons mensen. Dus daarom is die ervaring van schaamte ook zo pijnlijk. En in die ervaring van schaamte wil je ook graag onzichtbaar zijn, hè? En verdwijnen en het liefst niet gezien worden. En dat is eigenlijk in een moment van kwetsbaarheid. Dus schaamte, het punt is, je bent kwetsbaar op bepaalde punten. En daar kan snel die ervaring van schaamte ontstaan. Zoals mijn vriendin die dan een kwetsbaar punt heeft met haar gewicht. En als er iemand dan iets van zegt, dan is dat heel pijnlijk en kan ze zich schamen.
Je zou kunnen zeggen dat jouw workshops allemaal gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat alle mensen dezelfde behoeftes hebben?
Ja, dat is echt het uitgangspunt van verbindende communicatie. Blij dat je dat zegt, Angelique. Dat we allemaal dezelfde behoeften hebben en dat we elkaar daarin kunnen herkennen. Een aantal van die behoeften heb ik net genoemd en gezien worden, geaccepteerd worden, deel uitmaken van. Dan heb je ook de behoefte aan zingeving die iedereen zal herkennen. Plezier, humor, eigenwaarde. Natuurlijk voedselbescherming, veiligheid. Dat zijn behoeften die wij allemaal hebben en daarin kunnen we elkaar begrijpen. En het idee van verbindende communicatie is dat als wij eenmaal verbinding hebben gemaakt en ik begrijp welke behoeften nu voor jou belangrijk zijn en jij begrijpt welke behoeften nu voor mij belangrijk zijn, dat we vanuit daar dan een oplossing, een strategie kunnen bedenken die voor ons allebei oké is. En dan gaat het nog een stapje verder, want we willen graag een all-win strategie. Een strategie die voor ons oké is en ook nog het geheel in oogschouw neemt. Zeg maar de behoeften van de mensheid, de aarde, ook in oogschouw neemt.
Ja, want die behoeften zijn dan voor alle mensen gelijk.
Ja.
Alleen zou je kunnen zeggen dat het zich anders uit?
Ja, onze behoeften zijn allemaal hetzelfde, maar de strategieën om die behoeften in te vullen zijn verschillend. Kijk, iemand rijdt in een hele grote auto. Dat doe ik niet. Maar ik kan me wel. Dus dat is dan in eerste instantie voor mij moeilijk om te begrijpen. En dan probeer ik te zien vanuit welke behoefte hij dat doet. Nou, ik vermoed dat hij graag geaccepteerd wil worden misschien. Dat dat ermee te maken heeft. Behoefte aan eigenwaarde, zelfvertrouwen. Het zou ook kunnen zijn dat hij behoefte heeft aan ontspanning, gemak, avontuur. Hè, van dat zo lekker hard rijden. Dus zijn strategie om al die behoeften in te vullen is heel anders dan de strategieën die ik heb om die behoeften in te vullen. Maar ik heb wel diezelfde behoeften.
Dus die behoeftes die zijn hetzelfde. Het ja. komt er een beetje anders uit bij ieder mens. Maar als je dat zou observeren, dan heb je meer begrip voor de ander.
Daardoor heb je meer begrip voor de ander, ja. En als ik het gesprek aan zou willen gaan met die man met die grote auto, want een aantal van mijn behoeften worden niet ingevuld doordat hij in die grote auto rijdt. Hè. Ik word er bang van. Ik ben bang op de effecten die dat heeft op de lucht die ik inadem. Hè. En gezondheid is heel belangrijk voor mij. En dus als ik dat gesprek met hem kan aangaan vanuit begrip voor zijn keuze en van waaruit hij die keuze doet en kan uiten van waaruit ik angstig ben, zonder dat ik zeg dat hij iets verkeerds doet. Hè? Het idee, of dat hij het idee krijgt dat hij dat niet mag doen. Maar door gewoon mij te horen in wat er in mijn leven rond dat thema, hoop ik dan dat we op termijn in een oplossing komen die voor ons allebei oké is.
Ja, want jij noemde net al de all-win-strategie. Ik bedoel, ik heb wel eens van win-win gehoord, maar wat is all-win?
Ja, bij win-win dan is het dus, werkt het voor jou en voor mij. En bij all-win kijken we ook nog naar de andere mensen en de aarde. Wat zijn de effecten van onze oplossing, van onze strategie voor de anderen?
Oké. Ik zie dat jij nog een workshop geeft en dat gaat over vijandbeelden. Wat houdt dat in?
Ja, vijandbeelden, dat zijn oordelen die ik heb over anderen, hè? Zoals bijvoorbeeld zo'n man in zo'n grote auto. Maar het kan ook mijn tienerzoon zijn die zijn kamer niet opruimt. Of mijn moeder die zo lang aan de telefoon zit. Hè? Oordelen, of ik kan bijvoorbeeld iemand egoïstisch vinden. Of ik kan iemand juist heel goed vinden, hè? Dat is ook een oordeel. En het vervelende van die oordelen is dat je daardoor de persoon niet meer ziet. Hè? Dat is een soort scherm wat tussen jou en die persoon gaat staan. Het beeld wat je van iemand hebt als het ware. En dat kan dus de verbinding heel erg in de weg staan. En in zo'n workshop over vijandbeelden, dan gaan we op zoek naar de behoeften onder die oordelen. He, mijn behoefte, vanuit welke behoefte komt zo'n oordeel? Waarom krijg ik een oordeel over mijn zoon als het een kamer een troep is? Ja, ik heb behoefte aan orde en schoonheid. Maar ik word heel onrustig als ik die troep zie, zeg maar. Dat is wat er met mij gebeurt.
Zou dat oordeel over de ander, zou je dat een spiegel voor jezelf kunnen noemen?
Ja, het oordeel voor de ander is heel waardevol. Hè? Dat wil ik ook helemaal niet verdringen. Want het kan mij iets vertellen over iets wat voor mij heel belangrijk is. Hè, rust in mijn hoofd. Als er orde om mij heen is, dan is er rust in mijn hoofd. Hè, en hygiëne en dergelijke dingen. En in de workshop gaan we eerst dat hele stuk aan. Hè? Empathie voor mijzelf, wat leeft er in mij? En als ik daarin verbinding heb gemaakt voor mezelf, dan komt daar al een stukje rust van. Hé, ik ben uit die nare gedachten over een ander en ik ben in verbinding met wat ik wel wil, hè? Wat er belangrijk voor mij is. Je raakt in een positieve verbinding. En dan daarna gaat de workshop verder door om na te denken over, goh, en vanuit welke behoeften is het daar nou een troep? Hè? Misschien heeft die jongen wel grote behoefte aan autonomie. Wil die zelf bepalen wat hij doet? En is zijn manier om daar uiting aan te geven, het lekker een troep laten op zijn kamer, hè? Zou kunnen.
Dus als jij over je eigen, door je eigen nare gedachten over een ander heen wil gaan, kun je eigenlijk zelf groeien?
En zo groei je zelf. En belangrijker nog, het leidt dus tot een soort transformatie van mijzelf. Want ik raak uit die nare gedachten en in contact met mijzelf en mijn behoeften. Maar het betekent ook dat ik, als ik mijn zoon zie, dat ik die nare gedachten niet meer bij me heb. Omdat ik daarmee aan de gang ga. Ik heb begrip voor mezelf, maar ik heb ook begrip voor hem gekregen. Waardoor ik hem op een hele andere manier tegemoet zal treden. En die nare gedachten, ook als ik ze niet uit, dan zal hij ze nog kunnen zien in de kleine mimiek, de kleine bewegingen van mijn gezicht of de toon van mijn stem. Dat neem ik met me mee.
Ja, en het begrip is in dit geval niet per se dat je het gedrag goedkeurt.
Nee.
Alleen dat je het snapt.
Het betekent dat ik het snap. Hè? Dus ik snap van waaruit hij dat doet en ik snap van waaruit mijn frustratie komt. En dan kan ik op die manier dat gesprek met hem aangaan. Ja.
Wat drijft jou om je bezig te houden met dit soort dingen, met verbindende communicatie en in verbinding met kwetsbaarheid?
Ja, wat me drijft is dat het mijzelf heel veel heeft gebracht. Het heeft me een visie gegeven en heel veel antwoorden, manieren om met moeilijke dingen om te gaan. En toen ik hier in het begin mee in contact kwam, toen werd net mijn vader heel erg ziek. Dus wat me vooral eigenlijk in drijft is dat mij dat toen heel veel heeft gebracht in die laatste maanden met hem. En dat ik dat andere mensen ook heel erg gun. Deze manier van communiceren, het helpt je om contact te maken met mensen, ook op dit soort hele belangrijke momenten.
Zou je kunnen zeggen dat de relatie is tussen geweldloos communiceren en maatschappelijke verandering?
Ja, voor mij de relatie tussen geweldloos communiceren en maatschappelijke verandering zit hem in die all-win oplossingen, dat je daarvoor gaat. Het zit erin dat je het gesprek aan kan gaan met, zeg maar, milieuvervuilers op een verbindende manier. Ja, en het zit hem ook in een transformatie van hoe gaan we dingen aan? Hè? Tot nu toe is het zo dat er mensen zijn die bepalen en anderen die het moeten doen. Het is ook een andere manier van met conflicten omgaan en een andere manier van gewoon het leven inrichten. Hè? Samen bepalen. Hoe willen we het? Hoe kunnen we het zo doen dat het voor ons allemaal oké is?
Het is eigenlijk een hele belangrijke factor in maatschappelijke verandering.
Ik denk dat het een heel belangrijk hulpmiddel kan zijn bij maatschappelijke verandering, ja.
Wanneer geef jij de workshops?
Ja, dat op mijn website kun je zien, die agenda die verandert om de paar weken. En de komende introductieworkshop is nu op zondag 24 juni.
En dat gaat over verbindende communicatie?
Dat is een basisdag verbindende communicatie. En die gaat dan vooral over hoe kun je jezelf verbindend uiten. Hoe kun je eerst de verbinding met jezelf maken en vanuit daar je verbindend uiten. En als je dat hebt gedaan, dan is er een vervolgworkshop waarin je leert om empathisch te luisteren.
Er zit dus wel een stappenplan in eigenlijk.
Het is een stappenplan, ja. En als je die twee hebt gedaan, dan heb je zeg maar het hele gedachtegoed in feite doorgewerkt in 2 dagen. En dan kun je je in thema's gaan verdiepen in die onderwerpen die jou aanspreken. En een tweede ding wat ik nu in juni ga doen is een cursus die heet In verbinding met kwetsbaarheid. En die gaat dus echt over het in verbinding gaan met je kwetsbaarheid, bewust worden van waar je kwetsbaar in bent en hoe je jezelf daarin kunt beschermen en wel die verbinding met jezelf en anderen kunt maken op die thema's. En daar ga ik in juni een cursus over geven en dat staat los van verbindende communicatie.
Waar in Nederland vindt dit plaats?
Ja, dit vindt tot nu toe vindt dit vooral plaats in Bilthoven, de dingen die ik doe. Soms ook in Utrecht. En er is net iemand die mij gisteren heeft gebeld en die gaat in Voorschoten zo'n basisworkshop met mij organiseren. En dan weet ik nog niet wanneer.
Kun je nog een keer je website noemen?
Ja, mijn website. www.sofiebakker.nl. En Sofie schrijf je dan met een F.
Oké. Okay. Sophie Bakker, dank je voor dit gesprek en succes met je workshops.
Oké, okay, dank je wel, Angelique.
Swing and the world is suffering. The world's not what you see, but the truth will set you free. You don't get peace by fighting wars, so let us make a stand and heal the scars. Don't you know that hope comes in the dark? Just ignite that spark. The future will be bright. After dark comes the light.
Transition Town Radio NL. Mijn naam is Angelique van Til en aan de telefoon heb ik Jasper van Impelen. Welkom Jasper.
Ja, dankjewel.
Jij bent van The Story of Cool.
Dat klopt.
Wat is dat precies?
Dat is een website en online magazine waar ik mooie verhalen verzamel en deel.
Wat is die website?
Wat zei?
Hoe heet die website?
TheStoryofCool.com.
En nou, wat kun je een paar van die coole projecten of mensen noemen die je op je website hebt staan?
Als je een beetje naar het nieuws kijkt en de radio volgt, dan help je heel veel ellende. En dan ga je bijna denken dat het allemaal einde oefening is en daar geloof ik niet zo in. En ondertussen kom ik heel veel dingen tegen online in het netwerk van mensen die wel een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. En dat zijn dus dingen van bijvoorbeeld een Deens bedrijf dat maakt een plantje dat landmijnen opspoort. Een plantje. En dat kan je zaaien. En op het moment dat de wortels in contact komen met landmijnen, dan wordt het plantje rood. En dan denk je, ja, waarom is het niet groter nu? Dat is voor mij zo geweldig. En nu gaan heel veel mensen dood aan landmijnen. En het kost zoveel geld om dat op te ruimen. En je kan ook gewoon met een plantje dat gaan detecteren, dan kan je precies zien waar ze zitten en dan kan je ze opgraven. Dan denk je, ja, dat lijkt mij nieuws, maar dat komt nergens tegen. Een man die een bril heeft gemaakt, niet met een lens, maar met een soort twee folietjes waar je vloeistof tussen spuit, waardoor je eigenlijk van min 6 tot plus 6 kan maken. En dat is een bril kost een tientje en dan blijkt dat 90% van de mensen die niet goed kunnen lezen, in vooral in derde wereldlanden natuurlijk, die kunnen opeens wel lezen. Ik denk, ja, dat verandert volgens mij verandert dat alles. Als je die mensen de mogelijkheid geeft om ook te kunnen lezen en goed te kunnen zien.
Dus jij verzamelt eigenlijk inspirerende projecten en mensen?
Ja, dat is eigenlijk wel de dingen waar ik gewoon blij van word. En dat, dat komt veel voor in het buitenland, maar ook in Nederland hoor. Een meisje natuursuperpen nu, die is nu bezig met heel veel braakliggende treinen in het land, waar al heel lang niks gebeurt. Want die is hier met de buurt daar moestuinen aan het maken om contact te vinden met mensen onderling en een beetje weer in contact te komen met het groen. En zo zijn er zo ongelooflijk veel voorbeelden van ja, inspirerende, mooie projecten. Dat ik denk, ja, voor mij gaat het best goed in de wereld.
En waarom doe je dat?
Ja, omdat ik er blij van word.
En je dacht, het nieuws is eigenlijk altijd een beetje negatief en we moeten ons een beetje focussen op wat er wel mooi is in de wereld?
Ja, volgens mij is wat je hoort en leest, is maar een fractie van wat er gebeurt. En we hebben een beetje de neiging om vooral te kijken naar wat slecht gaat. En dat is het nieuws. En op het moment dat er iets positiefs gebeurt, komt het toch gauw in het goede nieuws dat de lammetjes zijn geboren, dat ook iets moois gebeurt. En, maar volgens mij zijn er heel veel dingen die nu essentieel dingen veranderen, die heel erg positief zijn. En wat volgens mij gewoon hard nieuws is. En ik had zoiets van op het moment dat ik dat gewoon maar ga verzamelen en ga delen. En hij roept dat het nieuwe cool is, dan wordt het vanzelf wel het nieuwe cool.
Je probeert eigenlijk te inspireren tot actie?
Ja. Ja. Als je kijkt wat mensen aan het doen zijn en er wordt heel veel gepraat, hè, over wat allemaal beter kan en hoe het allemaal moet doen. En daar kan je heel lang mee bezig zijn, maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon wat gaan doen, omdat ze dat belangrijk vinden, dat het iets is wat ze raakt. En dan blijkt toch dat actie over het algemeen veel sterker is dan heel veel praten. En ja, ik word er van heel erg blij van. En ik heb ook gezien dat voor mij zijn dat de voorbeelden van voor heel veel andere mensen om te zeggen die op de bank zitten en die ergens tegenaan zitten hikken van joh, ik vind het eigenlijk wel belangrijk. Maar ja, wat moet ik ermee? En op het moment dat je kan zien dat mensen gewoon door maar te beginnen enorm verschil kunnen maken. Dat hoop ik dat mensen dan eerder van de bank komen en ook gewoon aan het bezig gaan.
Dat die inspirerende of coole projecten eigenlijk, hoe zeg je dat, besmettelijk zullen zijn.
Ja, want het zijn een beetje dezelfde verhalen allemaal. Mensen zijn toch een soort persoonlijk gedreven door iets of iemand die ze raakt. En kunnen eigenlijk niet anders dan die stappen zetten. En dat doen ze meestal zonder daar heel veel over na te denken en maar heel veel over te brainstormen. Maar gewoon dat het is wat ze pakt. En dan blijkt op het moment dat je die eerste stap neemt om gewoon maar op te staan en eens even wat te gaan doen, dat daar vanzelf een soort beweging uitkomt van mensen die het ook. Weet je wel, je bent nooit alleen in iets wat je wil veranderen. En als je maar gewoon dat gaat doen, dan komt het vanzelf wel goed. En als je dan kijkt van hoeveel dingen. Kijk, ik had geen veel zoiets van voor mij, ben ik na een paar maanden wel klaar. Maar er zijn zoveel verschillende projecten. En dat ze kunnen projecten zijn van bedrijven, ook van individuen of van stichtingen, verenigingen, maakt in principe niet zo uit. Maar er gebeurt zoveel wat gewoon positief is, wat waarde heeft voor de samenleving, wat mijn zin veel te weinig belicht wordt door de huidige media.
Dus jij zag echt een hele rits aan geweldige, inspirerende projecten. En ik lees ergens dat jij ook een redefiner wordt genoemd. Wat bedoelen ze daarmee?
Nou, redefiner. Ik had ooit een keer de droom om. Daar heb ik nog steeds wel, maar dat duurt altijd een beetje wat langer dan je wil natuurlijk. Om al die mensen die zo bezig zijn, dus in een soort documentaire van te maken. En redefiner is eigenlijk als we zijn bezig met recyclen en rethinken en re-inventen. Maar als je kijkt naar Einstein heeft het ooit gezegd dat een probleem niet kan worden opgelost in dezelfde context waar het is ontstaan. Denk ik dat het nodig is om over een keer een nieuwe definitie te maken van wat nodig is en waar we nu staan. En dus het redefiner gaat volgens mij vooraan het recyclen. Bijvoorbeeld. Recyclen is iets wat een soort achteraf gebeurt. Er gaan allemaal dingen die zijn. Wordt niet goed gemaakt of wordt te snel weggegooid. En dan gaan we dan recyclen. Maar dan wat je naakt doet is dat je het uitstelt tot het op de vuilnisbelt komt. En redefinen gaat meer over dat je eens bij de kern begint. Van waar, wat hebben we nodig en hoe gaan we dat maken? En hoe zorgen we ervoor dat dat niet meer gerecycled hoeft te worden? Dus er moeten gewoon een paar parameters waar we nu een soort aan vasthouden. Gewoon dus nieuw bekeken worden. Wat is nou de nieuwe definitie van bijvoorbeeld van cool of van duurzaamheid of van samenwerking? hoe de rest van de tijd hoe deze aarde wel wat mooier kunnen maken en wat meer in balans kunnen krijgen.
Ja, want behalve projecten heb jij op je site ook de Cool Academy staan.
Ja.
Dus jij wil, kun je daar wat meer over vertellen?
Nou ja, kijk, je hebt een als ik al die mensen aan het verhaal is naar een paar leg, zit daar een soort overkoepelend verhaal in en een overkoepelend idee en hoe ze dat van hoe ze van droom tot aan de werkelijkheid komen. En dat is iets wat je kan leren. Heel veel mensen die hebben misschien een idee, maar die weten niet hoe ze een stapje verder kunnen komen. Of die kunnen het heel goed regelen, maar hebben geen idee. En ik heb zoiets op het moment dat je de lessen die je dan kan leren van die verschillende initiatieven en mensen die dus dingen wel aan het doen zijn, als je die kan vertalen naar een soort academy, naar een soort lesprogramma. Dan heb je een waardevolle opleiding voor de toekomst. Dus dat is een soort. Ik heb daar een soort syllabus gemaakt van verschillende stappen die je door moet lopen om wat te kunnen doen. Waar ik dus een beetje heb gefilterd uit al die verhalen. En ik heb zoiets, als je dat kan overbrengen, ofwel bij mensen die ermee bezig zijn, of misschien nog mooier binnen het onderwijssysteem, dan zijn we niet zo veel meer met het herkauwen van informatie bezig, maar dan leer je gewoon hoe je van A naar B komt zonder daar heel veel lang over na te denken.
Ik zou je kunnen zeggen, je kan dus leren om cool te wezen. Daar zijn kenmerken van, wat cool is.
Ja.
Kun je dat noemen?
Ja, wel. moet ik even denken, want ik was druk bezig met het realiseren van die academy en met een pand en waar het allemaal ging gebeuren. Maar er is even een kink in de kabel gekomen, want dat heeft natuurlijk alweer met geld te maken. Maar ik had eigenlijk vijf elementen, de vijf elementen ook, dus aarde, water, vuur en leegte. En dat waren, die kwamen in elke verhaal eigenlijk zo terug, dat je een soort, de aarde is eigenlijk waar je... waar je vandaan komt, dus dat is de grond waar je op staat, je basis, het waarom je iets wil doen. Dan heb je een vonkje nodig, dat je ook daadwerkelijk, je kan iets vinden, maar je moet ook een vonkje hebben om daadwerkelijk iets mee te doen. Dan heb je de wind om te zorgen dat het de lucht dat het verspreidt, dus dat je gedachtegoed ook de wereld ombrengt. Water, dat is de zachte kracht, die is een soort meanderend. Je gaat nooit van A naar B in één rechte lijn. Het is altijd een soort met een rivier meanderen door de samenleving heen. En uiteindelijk heb je een stukje leven nodig om het te laten ontstaan. Je hebt een leefveld nodig, iets helemaal nieuws. Waar het de ruimte krijgt om te ontstaan. En als je die vijf elementen in je stappenplan meeneemt, dan kom je heel eind. En dan ben ik niet degene om te zeggen, jij bent cool of je bent niet cool. Dus dat blijft iets ongrijpbaars. Maar wat je wel merkt is dat, kijk, cool is mijn zoontje weet wat cool is en mijn vader weet wat cool is. En er zit ongeveer 80 jaar tussen. En het cool blijft overeind staan, maar de definitie verandert met de tijd. Waar je in de jaren 80 was je heel cool als je daar met een gele postje voor de deur vooral gericht was op geld verdienen en succes. En nu zie je veel meer dat het veel meer gaat over duurzaamheid. Dat iemand die school, als hij naast een 40 uur werkweek nog, weet ik, voort gaat lezen, autistische kinderen, zeg maar wat. Dus die waarde die de samenleving aan iemand of nou iets geeft, die verandert met de tijd mee. En het loopt altijd een beetje voor op waar we als maatschappij zijn. En als je nu kijkt, dat duurzaamheid is een heel groot thema wat er voorkomt. En van waarde zijn veranderd, geld is minder belangrijk. Dus dan kan je een beetje aan kijken waar de tijd heen gaat. En als je daar wat mee doet, dan kom je erin.
Dus populaire helden van nu zijn bezig met duurzaamheid?
Ja, en kijk, over het algemeen als mensen, ik heb toch eens dat mensen mij dan een mailtje sturen van ik ben met iets heel cools bezig, ik ben helemaal geweldig en ik ben een held. Dan heb ik meestal iets van, dan klopt het al bijna niet. Eigenlijk heb je iemand anders wel eens iets van je zegt, hè, om cool te zijn. Als je zegt van, jij bent heel cool of ik ben heel cool, dan wordt er meteen een beetje raar naar gekeken.
Als er over je gepraat wordt, dan ben je cool.
Ja, de mooiste helden zijn mensen die daar niet zo bezig zijn om die held te zijn. Die zijn gewoon dingen aan het doen die zij belangrijk vinden. En die inspireren anderen om verder te gaan. En op het moment dat je daarna gaat zeggen, kijk, ik kan nu al stories cool iemand cool vinden of niet. Dus ik kan dat label nu zo oppakken. En daar hanteer ik mijn eigen methodes maar voor, van wat op dat moment mooi vind of leuk. Maar het zijn inderdaad wel de moderne helden die van bezig zijn vanuit een kern. Onafhankelijk van wat anderen van ze denken of waar het ouderwetse succes is om iets te veranderen aan een wereld waar ze nu in wonen.
Dus dat zijn de inspirerende mensen en die heb jij als coole projecten bij elkaar gebracht op je website?
Ja.
Ik zag op je website ook dat jij net een Sustainable Summer Tour hebt gedaan. Hoe is dat gegaan en wat was je aan het doen precies?
Ja, dat was een beetje in het verlengde van Story of Cool. Want je komt heel veel projecten tegen in het buitenland. Omdat daar natuurlijk veel grote dingen gaande zijn op het gebied van milieu en honger en dat soort dingen. Maar ik had wel, ja, dat gebeurt in Nederland gebeurt dat ook heel erg veel achter alle voordelen van bedrijven en voordelen van mensen. En ik had nog een oude caravan staan. Toen ben ik het land doorgegaan op zoek naar eigenlijk de verhalen die ik in Story Cool wilde zeggen. Dus een soort, en dat vooral op het gebied van duurzaamheid. Dus ik heb echt een rondje Nederland gedaan en ik ben op zoek gegaan naar mooie duurzame projecten en mensen. En die heb ik geïnterviewd. En samen met wat mediapartners is er veel mogelijk aandacht aan proberen te geven. Dat, ook hetzelfde verhaal, van als je ziet dat het kan, dan misschien ga je het zelf ook wel doen. En dat is uiteindelijk, zijn dat gewoon Nederlandse initiatieven, mensen die heel goed binnen Story of Cool passen.
Hoe kwam je aan die adressen en contacten?
Ja, dat ging eigenlijk vrij vlot. Ik deel natuurlijk gewoon door mijn eigen netwerk, want ik zit al een tijdje een beetje in die scene, om het zo maar te zeggen. Maar dat ging eigenlijk als een lopend vuurtje. Iedereen wil natuurlijk graag zijn verhaal vertellen. En het was een week of drie voordat ik daar ook vertrek had ik het idee, dus het was vrij kort. En ik moest daar een paar weken al mee gaan zeggen tegen mensen dat het daar gewoon de tijd niet valt om daar dan langs te gaan. Dus dat is eigenlijk, ik weet niet precies hoe dat allemaal tot stand is gekomen, maar het moet wel ook daar kan ik meer niet vertellen dan wel. En dat vind ik wel hoopgevend.
En heb je dat nog gefilmd of kunnen mensen dat terugvinden ergens?
Ja, op Story of Cool staan alle. Ik had daar een eigen site voor gemaakt waar mensen de hele tour konden volgen. En ik heb uiteindelijk alle interviews op Story of Cool gezet. Het zijn allemaal korte filmpjes van een uurtje of vijf van het interview wat ik dan had gedaan met die mensen, met een kort stukje erbij. En een linkje naar de site waar het dan meer informatie te vinden is. Maar dat staat allemaal op Story of Cool.
En als je probeert samen te vatten wat jij probeert te doen, zou je zeggen dat je voor positiviteit bent en probeert te inspireren?
Ja, dat is wel een goede samenvatting.
Oké. Kun je nog één keer je site noemen?
Ja, storyofcool.com.
Oké. Jasper van Impelen, ik dank je voor dit gesprek.
Nou, dank je wel dat ik even mag vertellen.
So close. I've come so close to seeing. Yes, I've come so close to being my demise. Ooh, my demise. I keep pressing on, keep on trying till I'm gone. Oh, I keep pressing on.
I keep pressing on.
Luistert naar Transition Town Radio NL. Mijn naam is Angelique van Til en aan de telefoon heb ik Martine Vonk. Welkom, Martine.
Ja, dankjewel.
Hey, jij hebt een bijzonder promotieonderzoek gedaan. Hoe is dat? Hoe heet dat promotieonderzoek?
Ja, het is een promotieonderzoek over duurzaamheid en over waarden. En de titel, het is een Engels proefschrift. Dus in het Engels heet het Sustainability and Quality of Life. En ik heb daarbij, er staat in de ondertitel, onderzoek gedaan bij 4 gemeenschappen. De Amish, de Hutterites, de Benedictijnen en de Franciscanen.
Je hebt eigenlijk de waarde die bij de verschillende culturen ligt, heb je ook laten. Ja, en de westerse consumptie- en productiepatronen heb jij vergeleken?
Ja, ik heb gekeken. Nou ja, ik ben milieukundige, dat is ook de insteek van dit onderzoek. En de grootste milieudruk komt toch door onze manier van consumeren en produceren. En ik heb gekeken van, nou, is er dan binnen de westerse wereld iets te vinden, waarden. Die leiden ook tot een andere manier van consumeren. Dus die wel geworteld zijn in dezelfde cultuur als ikzelf. Maar die een manier van consumeren hebben die veel lager milieudruk heeft. En zodoende kwam ik bij deze 4 gemeenschappen uit.
En wat was je conclusie?
Ja, nou, mijn conclusie was dat al die 4 gemeenschappen over het algemeen veel duurzamer, als het gaat om milieu, hè, veel duurzamer leven dan de gemiddelde Nederlander of de gemiddelde Amerikaan. Niet op alle punten. Ze zijn niet helemaal duurzaam, zeg maar. Ze kunnen allemaal nog wel dingen veranderen. Maar wat ik vooral interessant vond, is dat zij bepaalde waarden hebben van waaruit ze dat doen. En ook waarden waarvan ik denk dat die voor ons heel interessant zijn, voor de bredere maatschappij. En dan gaat het bijvoorbeeld om de rol van de gemeenschap. Die is heel belangrijk. Belangrijk om bepaalde waarden te blijven houden, hè? Want je stimuleert elkaar daarin. Maar ook gewoon in praktische zin om dingen te doen. Sommige dingen kun je in je eentje niet zo makkelijk, maar als gemeenschap wel. He, dan heb je het bijvoorbeeld over windmolens. Een van die gemeenschappen hadden windmolens geplaatst. Nou, dat kun je als één huishouden minder snel dan dat je dat als gemeenschap van 100 mensen doet. Dat was bij de Hutterites het geval. Dus dat is die gemeenschap. En het tweede was de keuze voor eenvoud. Een bepaalde manier van vereenvoudiging. Wij leven in een maatschappij van heel veel keuzes. En dat kan ons ook heel veel spanning en stress geven. Of dat we veel te veel willen. En zij zeggen juist, kies nou voor eenvoud. En houd het overzichtelijk. En kies voor kwaliteit. En niet altijd voor kwantiteit. Hè? Dus kies voor mooie dingen en goede dingen die lang mee kunnen gaan. Dat was de tweede les. En de derde les is die rol van de waarde. Dat als je keuzes maakt, nou, leg dat eens naast je waarde. En leiden die keuzes ook inderdaad tot dat wat je eigenlijk echt wilt.
Ja, want jij probeerde eigenlijk te kijken naar hoe je duurzaamheid kan realiseren. En dat heeft dat moet aansluiten bij ideeën over wat een goede kwaliteit van leven is.
Ja, want ik denk duurzaamheid, en dat denk ik vooral dus ook, hè, keuzes die goed zijn voor de aarde en goed zijn voor onze medemens. Daar kun je met technologische maatregelen best veel doen en met financiële maatregelen best veel doen. Maar wil je het echt duurzaam maken voor de toekomst, dat het blijft, dan denk ik dat je een laag dieper moet gaan zitten en aan moet sluiten bij wat mensen echt belangrijk vinden. Dus wat belangrijke waarden zijn en wat zij zien als kwaliteit van leven. Ik denk pas als je op dat niveau zit, dat mensen gaan zien van, als ik een duurzame keuze maak, hey, draagt dat ook bij aan mijn kwaliteit van leven en dat van andere mensen en dat van de aarde. Dan is de kans dat dat blijft groter dan wanneer het alleen maar gaat om geld of om een nieuw techniekje.
Ja, want jij hebt eigenlijk op verschillende niveaus gekeken naar die relatie tussen duurzaamheid en religie eigenlijk, is het?
Ja, ja.
En wat zag je op die verschillende niveaus?
Hoe bedoel je precies?
Ik zie dat jij dus een macro- en een microniveau onderzocht hebt.
Ja. Ja, precies. Macro, dat is meer de grote verhalen, hè? Dus dan wat het christelijke denken en dergelijke, dat zijn allemaal hele grote verhalen, dat is macro. Daar heb ik niet echt in verdiept. Ik heb wel in mijn eerste hoofdstuk natuurlijk wel de basis van beschreven. En microniveau gaat meer over de individuele keuzes. Wat doe jij, wat doe ik? Maar ik heb dus gekeken in dat tussenniveau van gemeenschappen. Omdat ik denk dat mensen... Je leeft in een context. Je leeft in een bepaalde situatie. En ik was erg geïnteresseerd in of die gemeenschap een bepaalde rol kan spelen daarin. En nou, bij die vier groepen, ik bedoel, verder kan ik niet hele grote conclusies trekken, maar wel voor die vier groepen. En daarin zag ik dat die gemeenschap heel belangrijk was. Dus een groep mensen die bepaalde waarden met je delen en met wie je ook je keuzes afstemt. En die je stimuleren om bepaalde dingen te doen, die je soms een beetje bijsturen, spiegelen, zeg maar. En in die ene groep, de Amis, gaat dat misschien wel heel ver, hè, dat mensen op een gegeven moment uit de gemeenschap gegooid worden als ze niet meer dezelfde keuzes maken. Maar ik merkte bij bijvoorbeeld de Trappisten en de Franciscanen ook wel manieren waarop ik denk dat kunnen wij misschien ook doorvertalen naar onze maatschappij.
Wat was dat bijvoorbeeld?
Nou, dat heeft toch heel erg te maken met je verbonden voelen. Dus dat je ergens woont en je kiest ook voor de plek waar je woont. Niet alleen voor je huis, maar ook voor de omgeving. En dan ben je ook wat meer lokaal gericht. Hè? Dus dat je je verantwoordelijkheid neemt of betrokken bent bij wat er speelt lokaal. En dat je daarvoor inzet. En over het algemeen leidt dat dus dat je bijdraagt aan het economisch duurzame, maar ook het mooier worden van je omgeving, ook sociaal gezien. Je zag het bijvoorbeeld ook bij rond voedsel. En je ziet dat in Nederland steeds meer gebeuren. Hè, dat er ook meer ruimte is voor lokale initiatieven. Nou, Transition Town is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Dat te maken heeft ook met een stukje commitment. En dat zag ik heel duidelijk ook terug bij de Trappisten en de Benedictijnen.
Ja, want jij zei al van, ik heb ook in mijn promotieonderzoek de Transition Town beweging genoemd.
Ja.
In welke context was dat dan?
Dat was in mijn laatste hoofdstuk. Want ik heb in de eerste twee hoofdstukken wat meer een theoretisch kader geschetst. En dan komen er vier hoofdstukken over elke afzonderlijke gemeenschap. En in het laatste hoofdstuk kijk ik dus van wat kunnen wij er nou van leren en hoe kun je dat nou praktisch maken in westerse landen, in Nederland bijvoorbeeld. En dan is Transition Town voor mij een heel mooi voorbeeld van hoe je lokaal, in een lokale gemeenschap, dingen voor elkaar kunt krijgen. En dat is heel stimulerend en ik kan denk ook dat dat heel mooie resultaten kan hebben.
Omdat het eigenlijk op het niveau zit van met de gemeenschap in actie zitten.
Precies, je doet het met elkaar en het komt dichtbij. En het is ook heel tastbaar. En dat maakt het heel mooi. Het is ingebed in een lokale gemeenschap. In een wijk, in een buurt, in een dorp, in een stad. En dat geeft ook een sociale dynamiek. Hè? Je leert mensen kennen, je bouwt vriendschappen op. Nou, dat helpt ook om keuzes te maken die niet zomaar... zomaar gemaakt zijn, maar dat je er echt over nadenkt. En ook denkt van, hé, wat draagt dat bij aan mijn gemeenschap, aan mijn buurt?
En zoals uit je onderzoek bleek, zou je kunnen zeggen van, die gemeenschap, dat is het niveau die, als je duurzaamheid wil realiseren, dan moet je daar wezen.
Nou, ook daar zijn. Ik denk niet dat het enige is. Je hebt ook gewoon internationaal gezien goede afspraken nodig. En je hebt ook wat bedrijfsleven betreft goede afspraken nodig. Dus op die niveaus moeten ook goede keuzes gemaakt worden. Maar ik denk dat die lokale gemeenschap heel belangrijk is om met elkaar doelen te stellen en ook wat verder te kijken. Dus na te denken over wat vinden wij nou echt van waarde in deze wijk en in onze lokale economie. Ik denk wel dat het van onderop dat het een hele sterke kracht kan zijn. Als mensen zich gaan... samen in een Transition Town-achtige beweging verenigen, denk ik dat het ook naar bedrijfsleven toe en ook naar beleid toe een hele krachtige stem is.
Ja, van oudsher zijn alle revoluties van onderop begonnen, heb ik wel eens begrepen.
Ja, en dat is niet voor niks, want dat komt heel dicht bij mensen en daar zit een hele sterke motivatie in. Ja.
En eigenlijk zijn in de Transition Town-beweging ook de twee dingen aanwezig. Het is zowel realiseren van duurzaamheid, maar ook een gewenste kwaliteit van leven houden.
Dus... Ja, en ik denk dat die twee heel dicht bij elkaar liggen. Op het moment dat je gaat streven om die kwaliteit van leven te realiseren en ook te behouden, dan ben je bijna altijd echt met duurzaamheid bezig ook. Omdat je dan gaat inzien dat goede gezonde natuur, goede relaties en een houdbare economie, dat goede voorwaarden zijn voor kwaliteit van leven.
Welke punten zijn van belang voor die kwaliteit van leven?
Nou, dat je goede relaties hebt, dus goed met mensen. En een natuurlijke omgeving, goede natuur, hè, die levensvatbaar is en die leeft. Waar ruimte is voor natuur. En ook een economische basis. Maar ik denk dat als je de gemeenschap, als je die gemeenschap voor ogen hebt en niet het individu, dat ook die economische basis niet om het eigen gewin alleen maar gaat, maar ook om het belang van de gemeenschap. En ook dat is voor mij duurzaamheid.
Dus het gaat eigenlijk ook wel om een andere economie en goed leiderschap bijvoorbeeld?
Ja, die noem ik ook, ja.
En andere vormen van omgang met elkaar of besluitvorming?
Ja, meer toch het belang van de gemeenschap zoeken. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Dat je zoekt dat het voor iedereen goed is. En dat je niet bepaalde groepen hebben die erg veel nadruk op hun eigen belang leggen. Dat je toch de brede gemeenschap zoekt. Ja. En ook een leiderschap die heel goed draagvlak weet te creëren voor keuzes.
Ga je nog door met deze weg, zeg maar? Van
ja. Groep? Ja, zeker. Dat ben ik nu ook aan het doen. Soms in mijn vrije tijd, soms in mijn werk. Ik ben ZZP'er en in mijn werk ben ik veel bezig met duurzaamheid in relatie tot waarde. En ik ben bijvoorbeeld bezig met een project dat is dan binnen allerlei christelijke organisaties, van allerlei duurzaamheidsprojecten die er zijn. Van hoe kun je daarin veel meer samenwerken en afstemmen, zodat je veel krachtiger stem hebt ook. En je informatie met elkaar, bij elkaar legt, dan heb je veel meer. Dus daar ben ik mee bezig. Dat is meer een netwerk. Ik doe bijvoorbeeld nu ook bij de EO een opdracht om duurzaamheid meer onder de aandacht te brengen. Maar ook bijvoorbeeld ben ik een visiestuk aan het schrijven voor een regio in Utrecht, waar agrariërs en natuurbeschermers samen zoeken naar een gezamenlijke visie om het gebied, de natuur in het gebied te behouden en ook financieel mogelijk te maken in de toekomst. Dus dan gaat het ook weer om die visie en om die waarden die je bij elkaar legt om duurzaamheid te kunnen, te kunnen realiseren.
Kunnen mensen dit op internet nog terugvinden?
Je kunt hem downloaden helemaal, dus dat is gratis.
Dat is je promotieonderzoek?
Ja, mijn hele proefschrift staat online.
En waar vinden we dat?
Ja, waar vinden die? Ik heb hem niet, ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar waar ik naar door kan verwijzen misschien het handigst is naar mijn LinkedIn-pagina. Daar staat hij sowieso op. En dat is dus LinkedIn. En dan als je zoekt op mijn naam, Martine Vonk, dan krijg je mijn pagina. En daarop staat, je hebt dan publicaties als kopje en daar staat die onder. En dan kun je meteen doorlinken. En ik denk als je zoekt op sustainability en quality of life en bijvoorbeeld VU of mijn naam, dan zul je hem ook wel vinden.
Ik hoor net hier in de radiostudio krijg ik een mededeling tussendoor. We gaan de publicatie van jou ook op onze website zetten van Transition Town Radio.
Nou, fijn. Je kan hem zo erop zetten. Super.
Dus dat is
veel handiger.
Ja, de luisteraar kan hem ook gewoon bij ons vinden. Want wat jij onderzocht hebt, dat gaat ook over wat wij proberen te doen.
Ja, ik zie heel veel raakvlakken. Zeker.
Heel veel raakvlakken.
Ja.
Voor nu denk ik dat we even genoeg weten. Maar misschien bel ik je in de toekomst wel weer even met waar je allemaal mee bezig bent.
Prima, ja hoor. Leuk.
Dus Martine Vonk, ik dank je voor dit gesprek.
Oké, dankjewel.
U luistert naar Transition Town Radio.
Dit weekend hoorde ik een liedje waarvan ik de tekst al een lange tijd vergeten was. Die tekst was in het Nederlands: als je me nu nog niet kent, zul je me nooit leren kennen. Ik vind dat zeer toepasselijk voor de huidige maatschappij en zijn instanties. Heel toepasselijk is het tempo van de muziek, langzaam. Want het dringt maar langzaam tot ons door wat die instanties met ons doen. En als het doorgedrongen is, halen we de schouders op en zeggen we dat we er toch niets aan kunnen veranderen. Nu doet zich het fenomeen voor dat er al een heleboel veranderd is door een groep die voor is gekomen uit die Spaanse protestgroep en overgenomen is door de Amerikaanse afgestudeerden die geen baan konden krijgen. Juist, Occupy Street. Bijna niemand weet nog dat het in Europa is begonnen, naar de USA is gegaan en weer is teruggekomen na een andere, uiteraard Amerikaanse naam te hebben gekregen. Zo gaat het met heel veel zaken. Het lijkt wel of de Europese opstart niet goed genoeg is. En het gaat pas beginnen als het weer terugkeert uit de USA. Zo gaat het niet alleen bij protestbewegingen. Eens hadden we in Nederland een van de beste chipsfabrieken ter wereld. Nee, niet die eetbare, maar die in computers en zo gaan. Waar is die nu? Weg, verdwenen. Nu moeten we het doen met tweede keus. net als de software. Ik noem het gatenkaas. Die Amerikaanse software die hier bijna verplicht op elke gekochte computer zit, is niet van jou. Dus mogen ze erin kijken en dat doen ze dan ook. Ze vergeten alleen om je dat te vertellen als je de computer koopt. Wil je een echt schone computer, dus zonder die Amerikaanse software, dan moet je in veel gevallen extra betalen voor het verwijderen van die software. Nou ja, verwijderen. Je kunt er niet meer meteen bij, maar het zit er nog wel op. Dus kunnen ze je nog steeds kijken wat je op je computer doet. Ook bij bedrijfsmatige software of misschien wel juist hier. Als je commentaar hebt, durven ze rustig te zeggen dat je slechts een gebruiksovereenkomst hebt, afgesloten door akkoord te gaan met de voorwaarden bij het opstarten. Dus jouw computer is niet van jou. Heb je een ander systeem op jouw computer staan, dan is het afhankelijk van de voorwaarden in hoeverre de computer van jou is en dus in hoeverre ze ongelimiteerd in je programma's kunnen grasduinen. De laatste tijd komen er steeds meer mensen achter dat dit soort praktijken en doen er iets aan door een andere software te installeren en te gebruiken. Maar het grootste probleem is nog altijd het goed verwijderen van de foute software. In het buitenland is het mogelijk om een schone computer te kopen. Deze is dan, vreemd genoeg, vele malen goedkoper dan een met software. Waarom daar wel en hier niet? Nee, laat ik me maar houden aan mijn leuze. Verbeter de wereld, maar begin met jezelf.